Voor deze grote stapel vragen. Zoals u al zei, wordt er bij ons in de kerk weinig over gesproken om op Christus te gaan lijken. Veel meer over bekering. Dit vind ik moeilijk. Want wanneer weet je of je bekeerd bent? Dat is al zo moeilijk te geloven. Komt waarschijnlijk door de opvoeding in de kerk. Hoe kom ik aan die geloofszekerheid, zodat wij ook durven groeien? Ik lees daar meteen deze vraag bij. Mijn vriendin vertelt me elke keer weer dat ze die zekerheid nog niet heeft en daar elke dag om bidt. Ik weet zeker dat ze een kind van God is. Maar ze zegt dan, dat mag ik bij tijden geloven. Ik snap dat niet, God is toch niet wazig? Komt dit door de leer waar ze onder zit? En dan staat daar een naam van een kerkgenootschap bij. Geeft u eens... Ja, ik vind het nooit zo leuk om dat voor te lezen. Geeft u eens een duidelijk antwoord wat ik haar moet zeggen. Ja. In beide vragen komt tot uitdrukking dat dit ongetwijfeld samenhangt met de opvoeding en de kerk, de kerkelijke leer. Dat is ook zo. Dat maakt het ook zo lastig. Ik hoorde pas een mevrouw, zeggen... uit datzelfde kerkgenootschap. Ja, ik bid al jaren dat de Heer mij een nieuw hart mag geven. Ja, verder kan je niks doen, hè? Maar dat vond ik zo verdrietig. Ik zei... Ik hoor het via een ander, dus ik hoor het niet van haar rechtstreeks. Maar als ik zo iemand zou tegenkomen, dan zou ik zeggen... U doet precies het verkeerde. Ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat je moet bidden om een nieuw hart. Nooit. Kleine kinderen worden het al bijgebracht. Ga maar bidden om een nieuw hartje. Wat voor bijbelse grond hebben die mensen daarvoor? Ik zou het niet weten. En de tweede fout die ze maakt, in die korte zinnetjes, is meer kun je niet doen. Ik zou zeggen, jawel, u moet doen wat u wel opgedragen is. U is niet opgedragen om te bidden om een nieuw hart. U is opgedragen zich te bekeren. Ja, maar dat kan ik niet, roep ze. Ik zeg zo, dan bent u wijzer dan God. Want God zegt dat u zich moet bekeren. En het merkwaardige is, het is elke ketter heeft zijn letter. Het is altijd mogelijk om een tekst te vinden die het lijkt te ondersteunen. Onmiddellijk komt het dan bij Jeremia. Daar staat ergens, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Huppatee. Dit is een tekst, zie wel, ik kan dat niet zelf. Nou, als u alle moderne vertalingen nagaat, NBG, een groot nieuws, Willy Brood. Die zijn natuurlijk allemaal verketterd in die kringen. Maar u zult zien dat ze het geen van alles over vertalen. Het is gewoon een verkeerde vertaling, daar begint het al. En wat het betekent is, het gaat daar in eerste plaats over bekering, het gaat daar over de terugkeer. Het gaat uiteindelijk over de terugkeer uit de ballingschap en de terugkeer tot de Heere God. En dat gaat niet, die terugkeer uit de ballingschap, zonder de genade en de ondersteuning en de hulp van de Heere God. Maar dan wordt één zo'n tekst, al het andere wat in de schrift staat, wordt onderuit gehaald. Paulus die zegt, God verkondigt dat de mensen zich overal moeten bekeren. Paulus spreekt in Romeinen 1 over geloofsgehoorzaamheid. Het is een daad van gehoorzaamheid als je bekeert. Als je niet bekeert, ben je ongehoorzaam. Je kunt tientallen teksten noemen, maakt niet uit. Er staat die ene tekst, Jeremia, bekeer mij Heer, dan zal ik bekeerd zijn. Op die manier kun je alles uit de Bijbel halen wat je wil. En hiermee wordt het woord van God krachteloos gemaakt. Want het woord van God zegt dat de mens zich moet bekeren. Wat is dat? Bekeren betekent dat je, trouwens binnenkort hebben we daar een lezing over, was dat niet zo? Hier in de buurt. Of ben ik nou in de knoop? Was dat bij jullie? Maakt niet uit, maar doet er ook niet toe, ik vertel het u toch. Bekering is in de eerste plaats erkennen voor God dat je een zondaar bent. Oh, zegt u, dat heb ik al vele malen gedaan. U hebt al vele malen uw zonde beleden. In de tweede plaats wat u moet doen is geloven wat God gezegd heeft in zijn woord. De Heer Jezus zegt, komt allen, dus allemaal. U hoeft niet bang te wezen, ja, maar is het niet alleen voor bekeerden, niet alleen voor uitverkorenen. Hij zegt, komt allen. Die vermoeid en belast zijn. Als je dat niet bent, hoef je niet te komen. Het ziekenhuis is alleen voor zieke mensen. Als je niet ziek bent, krijg je iemand met geen stok er naartoe als die niet ziet dat hij ziek is. Maar als je vermoeid en belast bent, kom naar de Heer Jezus toe. Wat zegt hij? Ik zal u rust geven. Hebben jullie goed gehoord? Wat moet u doen? Komen. Wat doet hij? U rust geven. Voor uw geweten. In Johannes 1 vers 9, als we onze zonden belijden, er komt straks nog een vraag over, maar ik noem het nu al. God is getrouw en rechtvaardig om u de zonde te vergeven. Dat is Gods belofte. De stokbewaarder zegt, heren, wat moet ik doen om zalig te worden, om behouden te worden? Paulus antwoordt, u moet beginnen om te bidden om een nieuw hart. Dat moet u heel lang volhouden in de hoop dat het de Heere mocht komen te verwaardigen om zich aan u te openbaren. Nee, ik ben heel serieus daarover. Want we hebben het over wat de schrift hier werkelijk zegt. En al die dingen. En als God zich aan u komt te openbaren, zodat u mag weten dat u daar ook bij hoort, dan misschien, als u lang genoeg volhoudt, zegt Paulus dat ding allemaal. Paulus zegt, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden, gij in uw huis. En die man was zo dolgelukkig, hij deed dat namelijk. En dan werd diezelfde nacht nog gedoopt. Paulus zei zelfs niet eens, nou laten we eerst maar eens kijken of het echt is. Want er is zoveel tijd geloof en wondergeloof en schijngeloof. We willen eerst maar eens even het laten overwinteren en overzomeren en dan is, nee hoor, zelfs de nacht nog gedoopt. Lieve mensen, weet u wat u moet gaan doen? U moet uw Bijbel gaan lezen. En proberen onbevangen te lezen wat er staat. En al die dingen vergeten die er over als een dikke deken overheen gelegd worden. Ga lezen. Lees het Handeling, het boek Handeling. Lees hoe daar mensen tot Christus worden geleid. Hier staat bijvoorbeeld, ik mag het bij tijden geloven. Ik moet er niet voorstellen dat een kind van mij elke dag naar me toe kwam en zei, papa, ik wil zo zeker weten dat ik echt een kind van jou ben. Ik sta het wel in het trouwboekje, maar ja, dat kan ook wel een keer verzonnen zijn. Hoe weet ik het nou echt helemaal zeker? En af en toe zei, papa, nou weet ik het, ik geloof dat ik echt een kind van je ben. En de volgende dag, met verkeerde benen uit bed gestapt, papa, vandaag weet ik het weer niet zeker. Wat een verdriet voor de Heere God dat een kind zo tegen hem praat. En vaak gaat het om mensen die echt hunkeren naar het heil. Het is niet zomaar oppervlakkig gepraat. Het zijn mensen die hunkeren naar het heil. En waar zoeken ze de grond voor hun zekerheid? In hun gevoelens. De ene keer zijn ze op de berg en dan mogen ze het weten dat ze er ook bij horen. En de andere keer zijn ze in het dal en dan weten ze het weer niet. Als ze weer gezondigd hebben, dan denk ik, zie je wel, dat doet een kind van God niet. Nou, kinderen van God zondigen ook helaas. Maar dan zijn ze weer onderop, in de put. En dat is volkomen verkeerd, want de grond voor je zekerheid ligt niet in jezelf. Niet in je gevoelens, ligt niet in je bevindingen, ligt niet in al je ervaringen. Die ligt in de vaste belofte van het woord van God. En de rest is menselijk gepraat. En nog één punt dat mij, ik heb geen zekerheid. En ze bidt elke dag om zekerheid. Dus de Heere God zegt, ik doe jou een belofte. Jij doet dit, dan doe ik dat. Zij doet dit, dus je zou denken, dan gaat de belofte in werking treden. Nee, nou bidt ze elke dag dat ze om zekerheid. Maar de Heer zegt, ik heb je die zekerheid al gegeven, want daar staat mijn belofte. Wat wou je nog meer? Ziet u hoe ongelukkig die mensen zijn? En dat ligt niet aan die mensen. Er zijn zoveel godvrezende mensen onder hen. Waar we een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. Heel wat oppervlakkige evangelische mensen, dat zijn ze niet allemaal, maar een aantal. Die zouden een voorbeeld kunnen nemen aan zulke godvrezende mensen. Maar ze komen nooit een stap verder doordat ze maar niet geboren willen worden. Laat staan dat ze ooit gaan groeien. Want er is geen tijd, daar komen ze nooit aan toe. Ik geloof dat ik het hierbij moet laten, gezien de veelheid aan vragen. Hoe bedoelt u dat demonen uitdrijven door de vinger van God? Bij mij zijn ze elke dag strijdend aan het bidden. Dat begrijp ik niet zo goed. Bij mij zijn ze elke dag, die demonen. Ja, maar luister eens even, de demonen zijn om ons heen. Het is de macht der lucht. Maar dat is wat anders dan dat demonen invloed op u hebben en u bezet houden. En dus daadwerkelijk dat u demonisch belast bent. Dan moet er demonen uitgedreven worden. Dat gebeurt door de vinger van God, dat is beeldspraak. De tovenaars van Egypte konden alles nadoen wat Mozes en Aaron deden. Ze konden ook water in bloed veranderen. Ze konden ook staven in slangen veranderen. Ze konden ook kikvorsten tevoorschijn toveren. Maar toen ze op het stof sloegen en het stof veranderde in muggen, dat was leven uit de dood. Toen zeiden die tovenaars, dit is de vinger van God. Heel mooi. Lees maar in Exodus. Dat is de vinger van God. Leven uit de dood. De vinger van God is een symbolische uitdrukking voor het werk van Gods geest. Ik drijf ze uit door de vinger van God. En in Matteüs staat, ik drijf ze uit door de geest van God. De vinger van God in het Oude Testament is de geest van God in het Nieuwe Testament. En dat lijkt me ook genoeg. De Tora is in Christus opgegaan. Betekent dit dat de Sabbat niet meer geldt of toch gehouden moet worden? Je moet bij al die 10 geboden eens nalezen hoe ze in het Nieuwe Testament terugkeren. Dat is heel boeiend. Ik heb daar een heel boek over geschreven, Hoe lief heb ik uw wet. Dat gaat over de Tora van Christus. En in die Tora van Christus zie je dat 9 van de 10 geboden in die Tora van Christus terugkeren, maar op een veel hoger niveau. Dat ligt niet aan God, maar in Christus kan God pas ten volle zijn hart daarover kwijt. En dus zie je daar de diepte van die geboden in Christus ten volle werkelijkheid worden. 9 van de 10 worden herhaald op eentje na en dat is de Shabbat. Die komt niet aan de orde. Nou, daar is een heel verhaal over te houden. Hoe moeten we daar dan mee aan? Sommigen zeggen, er is helemaal geen verplichte rustdag in het Nieuwe Testament. Sommigen zeggen, die Shabbat is de Shabbat, er is niks aan veranderd. Hoeft ook niet over te gaan naar het nieuwe gebod, want er was niks aan veranderd. Dus het geldt nog steeds, dat is onze verplichte rustdag. En je hebt mensen die zeggen, die verplichte rustdag hebben wij ook, maar dat is de zondag geworden. Nou, voor die laatste opvatting, ik zal het vanavond maar, we hebben veel vragen, heel kort, bondig zeggen. Voor die laatste opvatting is geen enkele grond. Luister goed. De zondag is een feestdag. Maar er is geen enkele grond in het Nieuw Testament om te zeggen dat de zondag in de plaats van de Sabbat is gekomen en een verplichte rustdag is. Het is een menselijk bedenksel. Hoort u dat? Als u niet gelooft en u vindt mijn taal te hard, lees uw Bijbel. En vertel mij waar dat staat dat de zondag in de plaats van de Sabbat is gekomen. De bewijzen die men altijd geeft is om te laten zien dat de zondag zo'n belangrijke dag was voor de christen. De eerste dag der week, opstanding van Christus, allemaal voorkomen waren. Kan ik een hele preek overhouden. Geweldig, het is een feestdag. Maar daar had ik het niet over. Ik had het erover waar staat dat het een verplichte rustdag is. Met andere woorden, dat de Sabbat overgeheveld is van de zaterdag naar de zondag. Ik zal het u meteen vertellen, nergens. Dus we hebben maar 2 opties. Of er is voor christenen geen verplichte rustdag. Wat niet wil zeggen dat het niet goed is om eens een keer een dag in de week op te houden. En als u dat op de zondag wil zetten, prima. Maar leg niemand op dat dat een verplichte rustdag is voor anderen. Of het is nog gewoon de Sabbat, zoals het altijd was. Als ik ergens spreek en ik word geacht de wet voor te lezen, dan vraag ik altijd of ik een samenvatting van de wet mag lezen of de bergreden of zo, want ik wil de 10 geboden niet voorlezen. Want ik spreek een vloek uit over die mensen. Ik zeg, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, terwijl ze op Sabbat naar de Albert Heijn zijn geweest, ze hebben een auto gewassen en de tuin gedaan. Ik meen het. Ik zou een vloek over die mensen uitspreken. Ik doe het niet. Als er geen tucht is in de gemeente, is er ook geen liefde in Christus? Vraagteken, 1 Korinther 13. Zie ik dat goed op Bijbelse gronden? Ja, ik vind het een beetje te gemakkelijk. Ik begrijp wel wat u zegt. Als er echte tucht is, is dat een bewijs van liefde. Want tucht betekent, zoals Hebreeën 12 zegt, als je een bastaard hebt, daar bekommer je niet zozeer om. Maar als het een echte zoon is, uit een wettig huwelijk voortgesproken, daar bekommer je om. Dus tucht is een bewijs van liefde, dat je echt genegenheid hebt tot die zoon. Want je wil dat die zoon wordt zoals je dat had voorgesteld. En dat kan alleen maar als je die zoon af en toe flink onder handen neemt in de vlegeljaren. Dus in die zin kan ik uw vraag wel begrijpen. Alleen in de praktijk is het vaak ingewikkelder. En is die tucht komt vaak weinig tot uitdrukking doordat mensen juist zoveel liefde hebben. Het zegt, ja, we moeten die mensen lief hebben, we moeten niet afstoten. Dus het kan ook wel eens omgekeerd zijn. Dat een misplaatst idee van liefde de tucht laat verslappen. Zoals sommige ouders ook, zoveel van hun kinderen houden, dat ze nauwelijks tucht durven uitoefenen, zonder in de gaten te hebben dat dat juist heel slecht is voor die kinderen. Als je echt van ze houdt, dan moet je ze ook een keer durven aanpakken. Maar in de gemeente is dat precies hetzelfde. Een soort verkeerd idee van lievigheid kan betekenen dat men de boosdoeners niet durft aan te pakken. En dat is niet goed. Hebreeën 6 vers 4 tot 8. Afvallig geworden, wederom te vernieuwen tot bekering. Onze 2 kinderen zijn afgevallen. Ga niet meer naar de kerk, lezen niet meer in de Bijbel. Alleen goddeloze vrienden. Wat te doen behalve dagelijks voor ze te bidden? Wat zal hun geschieden? Ik struikel een beetje over het woord afvallen. Als u zegt afvallen, dan moet u zeggen, misschien bedoelt u dat ook wel, dat ze vroeger heel ijverig waren in de dingen van de Heer. Ik bedoel, heel veel kinderen zijn uitwendig meegegaan met al deze dingen. Ze zijn meegegaan uit de kerk. Maar ze hebben nooit uitdrukkelijk zich uitgesproken voor de Heer Jezus. Ze hebben nooit een klaar getuigenis afgegeven. Ze hebben nooit een leven geleid tot zijn eer. Maar dan is er ook niet een echte afval. Dan gingen ze alleen maar mee met de ouders. Zolang ze nog minderjarig waren. Ze liepen in het gareel. Maar daar waren niet echte vruchten van nieuw leven. Dus misschien is het woord afvallen hier niet helemaal misplaatst. Bij heel veel kinderen is het nu helemaal zo dat het evangelie niet landt. En dat het dan scheef gaat met zo iemand. Van Bram Zegers, die vannacht dood in zijn bed is aangetroffen, werd wel, ik weet niet hoe vaak op het nieuws gezegd, dat hij uit een gereformeerd gezin kwam. Ik weet niet wat dat voor toegevoegde waarde had. Maar je zou je kunnen voorstellen, dat was zo'n jongen die braaf meeging met zijn ouders naar de kerk, maar al heel vroeg zijn kop in de wind gooide en zijn eigen leven leidde. Maar dat is die jongens niet afgevallen. Want hij heeft er nooit bij gehoord. Je kunt pas ergens afvallen als je eerst erop gestaan hebt. En dat is nog maar de vraag natuurlijk. Maar in die Hebreeënbrief gaat het om mensen die uit het Jodendom tot bekering waren gekomen. Ze hadden zich laten dopen. Ze hadden echt aanvankelijk het beeld gegeven dat ze Christus toegewijd waren. En op een bepaald moment onder druk van de vervolgingen zeiden ze, tja jongens, die vervolgingen zijn zo zwaar. Er waren al goederen van hen gestolen. Sommigen waren in de gevangenis geworpen. Weet je wat? Laten we dan maar weer teruggaan naar het Jodendom. Dan hebben we dat gezeur niet meer. En dan zegt de Hebreeënbriefschrijver, kijk uit. Want als je dat doet, dan raak je Christus ook kwijt. Want het Jodendom kent Christus niet. En terugkeren naar het Jodendom is maar niet een kwestie van de ene gemeente naar de andere overgaan. Dat betekent dat je Christus kwijtraakt. Daar mag je wel eens goed over denken. En dat is eigenlijk toch niet de situatie die hier beschreven wordt. Hier gaat het om een situatie die helaas zoveel christenen moeten meemaken. Hun kinderen gingen braaf of niet zo braaf mee voor een tijd. En in de puberteit of daarna ging het mis en gingen ze hun eigen weg. Wat te doen, behalve dagelijks voor ze te bidden. Ik zal u vertellen wat u in elk geval niet moet doen. Dat is een beetje een parallel met wat we vinden in 1 Petrus 3, vers 1. Daar wordt gezegd van de vrouwen die tot geloof gekomen zijn en nog ongelovige mannen hebben, dat ze die mannen niet constant aan zijn hoofd moeten zeuren met het evangelie. Daar voelen ze zich toe verplicht. Ja, maar die man gaat verloren, ik moet hem toch redden. Ja, zegt Petrus, maar dan helpt het niet of je hem constant aan zijn hoofd zit te zeuren. Er staat zonder woord. En dat is voor sommige vrouwen heel moeilijk. Zonder woord hun mannen te winnen. Namelijk doordat die mannen gaan zien aan hun levenswijze dat ze veranderd zijn. Ze moeten niet constant aan zijn hoofd zeuren, werkt alleen maar averechts. Ze moeten zonder woord laten zien wat het geloof betekent. Dat geldt trouwens ook voor onze kinderen. Ik weet best, ook in de beste gezinnen gaan kinderen soms toch hun eigen weg en keren het geloof terug toe. Maar tegenover elk woord over het evangelie dat we tegen onze kinderen zeggen, staan 1000 gedragingen van ons. Kinderen volgen het geloof van hun ouders, nagaan in datzelfde voetspoor, ook van binnenuit. 1000 keer meer door het voorbeeld van de ouders en dan door hun woorden. Dat is geen verwijt aan de vraagsteller, want ik weet helemaal niet hoe dat verder gegaan is natuurlijk. Maar dat blijft ook als ze een eigen weg gaan. Er is niet zo, ik heb dat zo vaak gehoord, ook van die kinderen, ongelovige kinderen die tegen mij zeiden, ik wil mijn ouders niet meer zien, ze zeuren altijd maar over dat geloof. En dat is fout, dat moeten ze ook niet doen. Als ze het 1, 2, 3 keer gezegd hebben, dan weten die kinderen precies waar ze aan toe zijn. Door te herhalen maak je het alleen maar erger. Lees 1 Petrus 3. Zonder woord. Door je gedrag. Door je getuigenis. Door je stilzwijgend getuigenis. En voor de rest, bedenk goed, je draagt geen verantwoordelijkheid voor die kinderen meer. Als ze eenmaal volwassen zijn, wat je erin geïnvesteerd hebt, komt er dan uit of het komt er niet uit. Maar je kunt daar niet veel meer doen. We hebben dat allemaal. Ik heb 4 volwassen kinderen tussen de 30 en de 40. En dat zijn allemaal gezettelde gezinnetjes. En ze doen allemaal wel eens dingen waarvan ik denk, en mijn vrouw en ik schudden dan onze wijze hoofden, zoals onze ouders dat ook met ons deden. Maar we zeggen het niet. Wij zouden nog liever ons tong afbijten. Want ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid. En daar lijkt me niks zo vervelend als zeurpieten van ouders die constant vertellen hoe ze het zouden moeten doen. Dat weten ze zelf wel. En als wij van mening erover verschillen, dan hebben we niet het recht om ze met onze meningen lastig te vallen. Tenzij dat ze het willen weten en ze daarna vragen, dat is wat anders. Dat is heel wat anders. Zonder woord, 1 Petrus 3. In 1 Johannes 1 vers 9 staat, indien wij onze Oh, schrik. Hij zit naast zijn moeder, die jongen. Dus die zit een beetje in een moeilijk parket. Daar komt dat van. Zonder woord, Pita, denkt er dan. Hè? In 1 Johannes 1, vers 9 staat: indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, enzovoort. Wilt u misschien eens uitleggen wat dat betekent? Rechtvaardig, dat God onze zonden vergeeft. Nou, zo'n vraag is echt een kolfje naar mijn hand. Want het is zo wezenlijk in het betoog. Je zou hebben verwacht dat daar misschien staat: als we onze zonden belijden, God is genadig en barmhartig om onze zonden te vergeven. En dat zou ook volkomen juist zijn geweest. Als God onze zonden vergeeft, is het altijd genade. En genade betekent dat we geen enkel recht kunnen laten gelden. En het is ook altijd barmhartig. Barmhartigheid veronderstelt ellende. In het Frans is ellende misère en barmhartigheid is miséricorde. Daar zie je hetzelfde. Barmhartigheid is dat wat nodig is als iemand in de ellende zit. Wel, door de zonde zit je in de ellende en dan heb je Gods barmhartigheid nodig. Maar het staat er niet. Trouwens, dezelfde vraag kun je stellen over dat trouwen. Dat is net zo raadselachtig als dat rechtvaardig. In welke zin is God trouw? En het antwoord kan alleen maar zijn: God is trouw aan het werk van Christus. Stel u voor dat iemand een vermogen bij de bank deponeert en zegt: een ieder die aan bepaalde voorwaarden voldoet, die en die en die en die, kan bij de bank komen en daar een aanspraak op maken om een deel van dat geld te ontvangen. Bijvoorbeeld als ondersteuning of een lening of wat dan ook. Het is maar een simpel voorbeeld. En dan komt iemand bij die bankdirecteur en die zegt: ik wil graag aanspraak maken daarop. Waarom kan die aanspraak maken? Omdat er een belofte is. Hij kan geen aanspraak maken omdat hij ergens recht op heeft. Hij heeft nergens recht op. Het is pure genade en vriendelijkheid van die man die dat vermogen daar gedeponeerd heeft. En toch, als iemand komt en hij voldoet aan de voorwaarden en hij maakt aanspraak op dat vermogen om daar een stukje van te ontvangen, dan zou die bankdirecteur onrechtvaardig zijn als hij het hem weigerde. En hij zou ontrouw zijn aan de verplichting tegenover die man van dat vermogen, aan wie hij beloofd heeft dat hij dat geld zou uitbetalen aan degene die er recht op hebben. Nou zeg ik zelf, die er recht op hebben. Je hebt geen recht in die zin dat je in jezelf iets van rechten kan laten gelden. Maar je hebt wel recht omdat er een belofte ligt. Als iemand zegt: ik beloof jou dat te geven als jij aan die voorwaarden voldoet, dan heb je in zekere zin wel recht. Als God zegt: ik beloof jou het heil als jij je bekeert en je zonde beleidt en tot mij komt en je hand in geloof legt op het werk van Christus, dan is dat een belofte. En dan is er in zekere zin wel recht. Niet recht in jezelf, alsof je zo goed bent, helemaal niet. Maar een recht omdat God het beloofd heeft. Een belofte geeft altijd een zeker recht voor diegenen die aan die belofte, aan de voorwaarden van die belofte voldoen. Als dus iemand zijn zonde beleidt en tot God komt en pleit op de kruisverdiensten van Christus, zou God ontrouw aan Christus zijn als hij zo iemand niet zou vergeven. Hij zou zelfs onrechtvaardig zijn, want het werk van Christus is zo groot. Lees een paar verzen verder, 1 Johannes 2 vers 2. Christus is het zoenoffer voor onze zonde en niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. De hele wereld. Iedereen in deze wereld kan komen en aanspraak maken op dat werk van Christus. Niet omdat de zondaar enige rechten heeft, hij heeft niks in te leveren dan zijn zonde. Maar omdat er een belofte ligt. Daarom is het zo ongelooflijk belangrijk. U vindt dezelfde gedachte in Romeinen 3 vers 25. God is rechtvaardig als hij ons rechtvaardig verklaart. Daar is ook een vraag over dat rechtvaardige. Maar als God ons rechtvaardigt in Christus, is dat niet alleen maar een daad van genade en barmhartigheid. Het is een daad van gerechtigheid. God zou met de grootste eerbied gezegd onrechtvaardig zijn als hij onze zonde niet vergaf. Want hij is dat met eerbied gezegd verschuldigd aan het werk van Christus. En dat is maar één zijde natuurlijk, want hij heeft zelf zijn zoon gegeven. Hoe zou hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Dat wil zeggen, wie komt pleiten op dat werk van Christus? En dat is ook zo belangrijk voor degenen die geen heilszekerheid hebben. De enige manier om het te krijgen is geloven wat God gezegd heeft. Als iemand bij die bankdirecteur komt en die bankdirecteur zegt, ja, u voldoet aan alle voorwaarden. En die voorwaarden bij ons zijn bekering en zondebelijden. U voldoet aan alle voorwaarden. Dus het geld is voor u. En een uur later komt iemand weer. Ja, zegt, u hebt wel gezegd dat het geld voor mij is. Maar hoe kan ik dat nou zeker weten? Voelt u? Het antwoord luidt, omdat ik het beloofd heb, zegt die bankdirecteur. En ik ben het trouwens verplicht. Kijk maar, dit heb ik beloofd aan die man die dat vermogen hier heeft gedeponeerd. Ik heb een contract met hem gemaakt. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan komen en erop pleiten. U voldoet aan de voorwaarden, u komt en u pleit. Ik ben het verplicht aan het werk. Ik zou ontrouw en onrechtvaardig zijn als ik het u niet gaf. Ja, maar ik wil toch graag zeker weten. Voelt u wat dat betekent? Als mensen zo elke dag om zekerheid bidden. En ik zeg dat niet om iets lelijks van die mensen te zeggen, want dat zijn arme drommels. Het is door de prediking dat ze constant teruggeworpen worden op hun onzekerheden. Er zijn godvrezende mensen die door verkeerde mensen geleid worden. Want er zijn mensen die hunkeren naar het heil. Over dat soort mensen hebben we het. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar als ze hun vinger daarna durven uitstreken, wordt gezegd, oh, pas op. Dat je niet met een ingebeelde hemel naar de hel gaat. Ik zal u vertellen, er zijn in dat soort kringen heel wat mensen met een ingebeelde hel die straks naar de hemel zullen gaan. Weet u waarom? Ze weten het zelf alleen niet, dat is juist zo verdrietig. Weet u waarom? Omdat ze aan de voorwaarden van het contract voldoen. Ze hebben hun zonde oprecht voor God beleden. Ze hebben geweten en beleden dat er maar één weg van behouden is. Er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden kunnen worden. Dat is het werk van Christus. In geloof strekken ze zich naar dat werk uit. Dat ze de laatste stap niet durven zeggen, namelijk om zich dat toe te eigenen, dat is omdat hun omgeving er daarvan afhoudt. Maar dat rekent God ze niet ten kwade. Want God ziet hen aan in Christus, omdat ze hun zonde waarachtig beleden hebben en in geloof zijn komen pleiten op het bloed van Christus. Dat ze zich niet durven toe-eigenen is niet hun schuld. Goed, we kunnen ze daarbij helpen, maar het is niet hun schuld. Daarom zeg ik, er zijn in dat soort kringen veel mensen met een ingebeelde hel die naar de hemel zullen gaan. God is één. Als we een onderscheid gaan maken tussen het oude en nieuwe verbond, is er dan niet de kans op een dualisme? En dan wordt hij verwezen naar de dwaalleraar Marcion in de tweede eeuw, die dat oude verbond uit de Bijbel schrapte, het Oude Testament, dat had afgedaan. En trouwens, het Nieuwe Testament wilde hij ook alleen maar een paar boeken handhaven, Lucas en de brieven van Paulus. Nee, helemaal niet. De Bijbel zegt zelf, het oude verbond heeft afgedaan. Het is ter verdwijning nabij, zegt Hebreeën. Maar dat wil niet zeggen dat het Oude Testament daarom voor ons waardeloos is. Ik preek dolgraag en veel uit het Oude Testament. Het Oude Testament is precies zo woord van God als het Nieuwe Testament. Sommigen hebben zelfs gezegd, het Oude Testament is de schrift. Dat was voor de Heer Jezus en de apostelen de schrift. Het Nieuwe Testament is eigenlijk het geïnspireerde commentaar op de schrift. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zo belangrijk is het Oude Testament. Het Oude Testament heeft niet afgedaan. Wat afgedaan heeft, is een bestel waarin het heil formeel afhankelijk wordt gemaakt van het volbrengen van de wet. Goddank is dat bestel afgedaan, want op dat bestel kan niemand in de hemel komen. En is trouwens ook nooit iemand in de hemel gekomen. Dat men in het Oude Testament toch behouden werd, dat was niet door de wet. Maar doordat men pleitte op het offer en verzoening mocht vinden door het bloed van het offer. En daardoor genoegdoening ontving voor al, God genoegdoening ontving voor al die overtredingen van de wet. Als er alleen de wet was, was geen mens het Oude Testament behouden geworden. Maar er was gelukkig niet alleen een wet. En die Tora en die offerdienst en alles, alles, alles. Als je dat gaat lezen in Christus, het is zo heerlijk. Ik heb in mijn leven over alle bladzijden, niet over elke tekst, dat zou onmenselijk zijn, maar over alle bladzijden van het Oude Testament mogen preken. En het is zo'n rijkdom, wat mij betreft, als ik tijd had, begon ik zoveel overnieuw. Dus alsjeblieft, het Oude Testament heeft niet afgedaan. Het Oude Verbond heeft afgedaan in die zin dat geen mens door werken der wet behouden kan worden. Wij hoorden afgelopen zondag een preek en daar hoorden wij ook in dat God ook aan zijn eer komt door mensen uiteindelijk in de eeuwige verdoemenis te werpen. Daar begrijp ik niets van. Wilt u daar uw visie op geven alstublieft? Strikt genomen had de dominee volkomen gelijk. Alleen ik vrees niet om de goede redenen. Ik zal het u uitleggen. Als een mens in deze wereld door God geschapen is, niet als een robot, als een automaat, maar als een mens met keuzemogelijkheden, wilsvrijheid, beslissingsvrijheid. En God houdt die mens het evangelie voor en hij dringt bij die mens erop aan. Bekeer je toch. En hij houdt aan en aan, want God wil niet dat iemand verloren gaat, zegt 2 Petrus 3 vers 9. God wil dat alle mensen behouden worden, zegt 1 Timotheüs 2 vers 4. En dus zegt God, 2 Korinthe 5, dat hopen we binnenkort te krijgen, laat je toch alsjeblieft met mij verzoenen. En die mens wil niet. Die mens zegt zijn hele leven, mijn wil geschieden. Dan zegt God aan het einde tegen die mens, oké, uw wil geschieden. Dan moet die mens de consequentie daarvan vragen. Dragen. En dan zou God onteerd worden als hij die mens dan toch zou behouden. Dat zou geen respect ook voor die mens betekenen. Voor de keuzevrijheden van die mens. Maar God respecteert zijn schepsel. Hij brengt dat schepsel op de plaats waar dat schepsel zijn hele leven blijkbaar om gevraagd heeft. En dan wordt God daarin geëerd dat hij dat doet. Als je het zo zegt, ja, als mensen verloren gaan door eigen schuld, doordat ze het evangelie niet hebben aangenomen, dan is dat ook tot eer van God. Maar in de praktijk is dat vaak niet wat men bedoelt. Ik vraag het u, ik geef geen antwoord, ik stel alleen maar een vraag. Welke eer ontvangt God daarin? Dat hij van eeuwigheid mensen verwerpt, mensen van voor hun geboorte, zelfs van voor de schepping, bestemd tot de eeuwige verdoemenis. En die mensen vervolgens schept, vervolgens een besluit tot zondeval treft, waardoor die mensen in de zonde vallen. En vervolgens, krachtens dat eeuwig besluit van verwerping, het onmogelijk maakt dat die mensen zich ooit bekeren. En die mensen worden uiteindelijk in de hel geworpen. Wat voor God is dat? Wat voor eer ontvangt die God daarin? Dat is niet de God die ik ken uit de Bijbel. In de Bijbel verwerpt God mensen als die mensen God hebben verworpen. Als de mens God verwerpt, zo staat er bijvoorbeeld in Spreuken 16, God verwerpt de goddeloze, bestemt hem voor de dag van het kwaad. Ja, als die goddeloze volhardt in zijn kwaad, dan bestemt God hem uiteindelijk tot het eeuwige oordeel. En daarin wordt God geëerd. Maar God wordt er niet in geëerd als hij mensen schept die bij voorbaat voorbestemd zijn om eeuwig verdoemd te worden. Goddelozen die ook nooit de mogelijkheid hebben zich te bekeren, want ze zijn voorbestemd voor de eeuwige verdoemenis. Zo'n God is niet de God van de Bijbel. Dat is niet tot eer van God. Het is vreselijk zelfs om dat maar te veronderstellen. Dat is niet omdat ik dat zo vind, maar zo'n God vind ik niet in de Bijbel. Het hele eeuwige besluit van verwerping, waarbij God soeverein besluit bij voorbaat, voordat mensen geschapen zijn om ze te verdoemen, komt in de hele Bijbel niet voor. Het is niets anders dan het uitkomst van logische, zogenaamd logische speculaties. En er mogen nog zulke grote namen achter staan, achter deze speculaties. Het blijft speculaties. Van de week kreeg ik een mailtje van iemand. Hoe durft u de grote kerkvader Augustinus tegen te spreken? En dat van een protestant. Protestanten die toch geleerd hebben, dat al zouden alle kerkvaders en alle pausen en alle concilies zus gesproken hebben, en ik lees in mijn Bijbel zo, wat moet ik dan doen? Precies. En dus zei ik tegen haar, op dit punt was Augustinus, dat was een heel andere kwestie, meer beïnvloed door Plato, de grote filosoof, dan door de Bijbel. En ik hou me aan de Bijbel en niet aan Plato. We hebben nog een paar vragen. Ja, dat is daarvan, had u de vorige keer maar meer moeten stellen. Nog vier. Mag wel even nog, hè? Anders gaat u gewoon heel zachtjes naar huis. Over de rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking en verklaring is dat, heb ik ergens geschreven, staat hier. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Zijn opstanding is de basis voor de eenmaking met hem. In hoeverre was er onder het oude verbond dan sprake van rechtvaardigmaking? Waren de gelovigen onder de oude bediening ook nieuwe mensen in Christus? Hier zitten een paar misverstanden in. In de eerste plaats, rechtvaardiging is in wezen hetzelfde als rechtvaardigmaking. Laat ik er even een nuancering bij aanbrengen. Er staat een paar keer in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld een keer in Lucas, de mensen rechtvaardigden God. Dan betekent het niet rechtvaardig maken, dat klopt. God was al rechtvaardig. Maar God rechtvaardigen betekent zijn gerechtigheid openlijk uitspreken. God verheerlijken is niet God heerlijker maken dan die al is, maar zijn verheerlijking openlijk uitspreken. Zijn heerlijkheid betuigen. Rechtvaardigen betekent dus of iemand rechtvaardig maken die het nog niet is, of verklaren dat iemand rechtvaardig is, wat hij voor die tijd ook al was. Dat is wanneer je God rechtvaardigt. Want de Heer Jezus staat dat ook. Hij werd gerechtvaardigd in de geest, 1 Timotheüs 3, vers 16. Door de Heilige Geest werd voortdurend in zijn hele leven op aarde zijn gerechtigheid aan het licht gebracht. Dat is precies hetzelfde woord in het Grieks. En nu kun je dat inderdaad van de gelovigen ook zeggen. De gelovige, dat is iemand die mag weten dat hij met Christus is gestorven en met Christus is opgewekt. Wat komt er uit het graf van Christus tevoorschijn? Een nieuwe mens. Op geen enkele wijze nog langer bezoedeld door de zonde. Vernieuwd in Christus. En van die mens kan God alleen maar verklaren dat die mens rechtvaardig is. Dus je kunt zeggen inderdaad, rechtvaardig maken. Er staat in Romeinen 4, God is het die de goddeloze rechtvaardig. Nou, dan is het rechtvaardig maken. Hij maakt van die goddeloze een rechtvaardige. Maar in wezen is dat hetzelfde als te zeggen, die goddeloze mag weten met Christus gestorven te zijn, met Christus opgewekt zijn. En die opgewekte mens is volkomen rechtvaardig in Christus. Dus je hoeft daar geen groot onderscheid tussen te maken. Hoe is dat nu in het Oude Testament? In wezen hetzelfde, want ook in het Oude Testament lees je over de rechtvaardigmaking. De hele Romeinenbrief is gebaseerd op wat we lezen van Abraham in Genesis 15. Hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En Paulus maakt duidelijk dat gerekend tot gerechtigheid is gewoon hetzelfde als rechtvaardig verklaard. Dus God zei van Abraham, die man is een rechtvaardige. Je kunt niet zeggen hij was een nieuwe mens in Christus. Je moet niet te veel nieuwtestamentische taal daarin brengen. Maar je moet wel zeggen, God verklaarde die man voor rechtvaardig. Hoe? Waarom? Omdat die man zo'n beste brave in zichzelf was? Nee, helemaal niet. Omdat die man geloofde. Wat geloofde die in Genesis 15? Het ging over de zoon van de belofte die uit hem zou geboren worden. In wie God al zijn belofte zou waarmaken. Dat is precies hetzelfde geloof als van u en mij. Ons geloof is niet gericht op onszelf of iets moois, iets goeds in onszelf, maar is gericht op de zoon van de belofte in wie God al zijn beloften gaat waarmaken en vervullen. Als je dat van God gelooft, als je niet langer gelooft op je eigen mogelijkheden, maar gelooft in wat God in Christus heeft bewerkstelligd, want hij is de zoon der belofte, dan ben je een rechtvaardiger. Dus in dat opzicht is er wezenlijk geen verschil tussen een oud- en een nieuwtestamentische gelovige. Ook al zou die oud-testamentische gelovigen dat nog lang niet zo mooi hebben kunnen uitleggen. Maar dat is omdat wij na het werk van Christus leven. Maar in principe is er geen verschil. U heeft eens een keer gezegd, ik heb het eigenlijk vanavond ook wel aangehaald. Het Jodendom is altijd een godsdienst van genade geweest. Maar als er sprake is van een bestel dat wetswerken vereist als grondslag voor de behoudenis, is dat dan nog wel zo? Valt het oude verbond samen met dit bestel? Ja, dat is een mooie vraag. Het oude verbond is eigenlijk meer dan dat. Paulus in 1 Korinthe, 2 Korinthe 3 licht alleen dit ene eruit. Namelijk de Tora met al zijn haar eisen is een bediening ten dode en der veroordeling voor al die mensen die eisen niet kunnen vervullen. Maar in feite gaf God natuurlijk veel meer dan dat. Dat heb ik al een paar keer gezegd. In feite gaf God er de offerdienst bij. En hij zei, dit is wat ik van jullie verwacht. Maar als het niet lukt, als jullie die wetten voorbij overtreden, dan kun je dankzij het weg van het offer in verzoening komen. Weer verzoend worden met mij. En in die zin was er ook toen een openbaring van genade. In die zin is Jodendom ook een godsdienst van genade. Want geen enkel mens, ook in het Oude Testament, kan God voor God bestaan anders dan dankzij de reddende genade van God. Dat is de geweldige betekenis van het offer in het Oude Testament, in de wet van Mozes. Dus in die zin, dat hoort ook bij het Oude Verbond, is het Oude Verbond veel wijder dan alleen maar die eisende wet. Maar in Paulus, in 2 Korinthe 3, concentreert Paulus zich alleen op die eisende wet, op dat aspect, om die Tora op stenen tafelen te contrasteren met de Tora die in Christus is. Uit deze brief blijkt dat Paulus een belezen, intelligente man was. Hoe konden gewone Corinthiërs dit begrijpen? En u, hoe weet u dat ze het begrepen? Dat ze het begrepen. En wat doet deze brief met u? Wordt u erdoor geraakt? Ja, ik zou bijna zeggen, als u dat niet merkt in de prediking, dan kan ik het ook niet helpen. Dus dat laat ik maar liggen. Dat moet u zelf maar beoordelen. Maar hoe konden gewone Corinthiërs dit begrijpen? Nou, ik verbeeld me geen seconde dat terwijl deze brief voorgelezen werd in de gemeente Corinthe, dat al die mensen dat 100% snapten. Dat hoeft toch ook helemaal niet? Dit is het eeuwige woord van God. Wat ze moesten doen was zo gauw mogelijk zorgen dat ze er een kopie van kregen. En thuis lezen, lezen, lezen en nog eens. En met elkaar daarover praten. En aan hun leraren vragen wat voor idee die erover hadden. Want die waren wat verder dan zij. En als studerende en als studerende. En aan het eind van hun leven hadden ze er een klein beetje van gesnapt. Precies hetzelfde als met u. Natuurlijk, je zou kunnen zeggen, ja, maar een brief schrijf je toch aan iemand in de hoop dat hij hem snapt. Ja, maar goed, dat geldt voor gewone brieven. Paulus schrijft een brief aan de Corinthiërs, waarvan ze de clue heus wel gesnapt hebben. Maar waarin tegelijkertijd zulke duizelingwekkende dingen staan dat ze daar hun hele leven voor nodig hadden. En toen snapten ze er nog maar een beetje van. En zo gaat het met ons precies zo. We hebben alleen het voordeel dat we intussen al 2000 jaar over die brief hebben kunnen nadenken. Dat scheelt. Dus als we nu beginnen na te denken, dan kun je lezen wat tientallen mensen er al over gedacht hebben. In commentaren. En die tientallen mensen, die hebben die commentaren kunnen schrijven doordat zij zelf weer tientallen andere commentaren lazen. Dus wij worden enorm geholpen door het feit dat we al 2000 jaar over die brief aan het nadenken zijn. Dat hadden zij niet. Maar voor de rest deden ze precies hetzelfde als wij. Lezen, denken, bidden daarover, daarover te begrijpen. En elke keer naarmate ze meer lazen en andere brieven van Paulus erbij betrokken, elke keer groeiden ze er wat meer in. En de kern van de zaak, kijk, je hebt natuurlijk ook weer verschil tussen de uitleggers die elk detail moeten kunnen snappen en uitleggen, en de gewone mensen. Want die gewone mensen, die hoefden uit 2 Korinthe 3 alleen maar dit te snappen. Oh, dus het is de bedoeling dat mensen Christus in mij kunnen zien. Ah, dat is alles. Dat was niet zo moeilijk dat ze dat niet konden snappen. Begrijpt u? Dus in die zin is de Bijbel ook altijd weer makkelijk. Alleen, het is zo makkelijk dat de simpelste gelovigen kunnen snappen. Oh, dus daar draait het om. Vandaar dat we soms Christus ook makkelijker in bepaalde simpele gelovigen dan in onsimpele gelovigen kunnen zien. Want die kern hebben zij opgepakt en sommige onsimpele gelovigen niet. En tegelijkertijd is het schrift zo diep dat die onsimpele gelovigen daar hun hele leven op kunnen studeren en er altijd weer nieuwe dingen uithalen. Terwijl ik erover praat vanavond, terwijl ik het al zo vaak gedaan heb, zie ik weer nieuwe verbanden, nieuwe perspectieven, zeg ik het weer op een andere manier. Gaat me vragen. Ik weet niet, als u oude bandjes erbij had, kunt u vast wel 4 keer een serie over 2 Korinthebrief van mij vinden. En ik verbeeld me dat ik elke keer dieper op dit hoofdstuk inga. Dus als ik 120 ben, wie weet hoe diep ik er dan op in zal gaan. Laatste vraag, dus nog even volhouden. Dat is ook wel een hele belangrijke. Ik kan heel kort en heel lang over doen. Wat zal ik doen, heel kort of heel lang? In een gelovige woont de Heilige Geest. Hoe komt het dan dat die heerlijkheid van Christus zo weinig zichtbaar is in het leven van een christen? En ook in de onderlinge liefde tot Christus. Maar er is zo vaak verdeeldheid en christenen verstaan elkaar niet. Er zijn verschillende redenen. In de eerste plaats, als je niet uitlegt aan de mensen, dan weten ze ook niet wat er te bereiken valt. Als je onder een bestel leeft, waarbij het je verschrikkelijk moeilijk gemaakt wordt om te durven zeggen dat je bekeerd bent, dan komen mensen daar dus nooit aan toe. Ja? De mensen lezen de eerste bladzijde van het grote boek van God en struikelen daar al over. En ze blijven hun hele leven top over die eerste bladzijde. En op hun sterfbed zijn ze onderaan die eerste bladzijde gekomen. Hé. En al die 399 overige bladzijden komen ze nooit aan toe. Dus dat is punt 1 al. Het is een enorme onwetendheid. Punt 2 is, het is een groeiproces. Dat moet je ook weten trouwens. En heel veel mensen blijven staan bij het kinderstadium. Paulus heeft gezegd in 1 Korinthe 3, we hebben dat destijds besproken. Er is ruzie en twist en nijd en narigheid en jaloezie onder jullie. Dat zijn typische babykenmerken. Toen ik daarover sprak heb ik verteld dat ik 4 broertjes had en dat we elkaar af en toe vroeger de hersens in sloegen. Maar dat is al 50 jaar niet meer voorgekomen. Want op een gegeven moment word je volwassen en ik, het is lang geleden dat ik er een aan Lel verkocht heb. In de volwassenheid doe je dat niet meer. Kleine jongetjes doen dat wel. En dat is, dat twist, ruzie maken over niks soms ook nog eens een keer. Over onbenulligheden. Omdat onze eigen eer op het spel staat. Ons gezag, ons dit en ons dat. Dat laat alleen maar zien dat we baby's in Christus zijn. Maar ja, als je natuurlijk in een milieu leeft. Waar zelfs de hoogste, grootste, de heilige maar een beginsel van gehoorzaamheid heeft. Ja, dan denk je, waar begin ik aan? Dat haal ik toch nooit. Dus je blijft dan allemaal met elkaar ook in dat babystadium zitten. En strijd, twist, jaloezie, ja, die horen erbij, want we zijn nu helemaal arme zondaren tot aan onze dood. Ik ben heel serieus daarin, want het is zo tragisch. Dan zijn die mensen gelovig, laten we aannemen, en dan is de bladzijde 2. En het gaat allemaal over kind zijn, kind zijn, kind zijn. En ze weten helemaal niet van die volgende bladzijde. En ze gedragen zich ook hun hele leven als kinderen. En of je nou evangelisch of reformatorisch bent, er zijn zoveel gemeenten die verscheurd worden door twisten. En die gaan niet over de wezenlijke dingen. Die gaan over dat soort pietluttigheden. Waar het heel vaak gaat over gezichtsverlies, persoonlijke eer, nijd tussen mensen, ellebogenwerk. Kortom, echt infantiele dingen. 2 Korinthe 3, we hopen dat de volgende keer verder te zien gaat over geestelijke groei. Getransformeerd worden naar het beeld van Christus. Want vaders in Christus gaan niet zo met elkaar om. Vaders in Christus hebben geen last ervan om hun gezicht te verliezen, want ze hebben geen gezicht meer. Hun gezicht is Christus geworden. Ze hebben geen sokkel waar ze vanaf zouden kunnen vallen. Vaders in Christus hebben dus ook geen behoefte om ruzie te maken met anderen om gelijk te krijgen. Dat hoort bij het infantiele. Vaders in Christus, ik had het van over die conferentie met u afgelopen zaterdag. En er komt iemand naartoe. En ja, misschien verbeeld ik het, maar zijn ogen waren zo venijnig. Met 2 dingen ben ik totaal oneens wat u zegt. Dat is dat en dat is dat. Ik was helemaal verbluft. Want dat kan best zijn dat hij daarover meen. Maar dan ik zou in zo'n geval naar iemand toe gaan en zeggen: hé, wat interessant dat jij dat zo zei. Ik zou eerder gedacht hebben dat het zus was. Hoe komt het? Zo heb je toch een gesprek? Het erg is bovendien, ik heb die man sindsdien niet meer gezien. Hij is weggegaan met een boze kop. Want hij was met die 2. En dat waren. Hij ging met een boze kop weg. Hij is verder op die conferentie niet meer geweest. Wat moet het? Iemand mag het best met me oneens zijn. Maar dan heb je daar een gesprek over. Dan zeg je, jij zei dat zo. Maar ik zie dat zo. Kun je zich over gedachten wisselen? Hoe zie je dat? Waarom zei je dat zo? Maar dat vroeg hij niet. Hij vroeg, waarom zei je dat zo? En dat begrijp ik niet. We willen toch een goed gesprek. Ik wil altijd graag van iedereen leren. Als iemand iets anders zegt dan ik. Zeg, hé, wat interessant. Waarom zeg je dat zo? Hé, ja, zeg ik. Ja, dat is waar. Dat opent een perspectief dat ik nog niet gezien had. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Je vergeet volgens mij dat en dat het aspect. Maar zo krijg je een gesprek. En dan zegt hij weer dit en ik zeg weer dat. Volgens mij gaan vaders in Christus zo met elkaar om over deze dingen. Want niemand van ons heeft de wijsheid in pacht. We kunnen allemaal van elkaar leren. En zo zijn er zoveel van dat soort voorbeelden te geven. En die hebben allemaal te maken met het feit, ik ben nog te belangrijk. En dat hoort bij het kindergedrag. Dat zijn die mensen van 1 Korinthe 14, die staan daar in tongen te spreken. Kijk zo goed ik in tongen spreken kan. Wat een infantiel gedrag, zegt Paulus. Hou eens op met dat kinderachtige gedoe. Je kunt in het Nieuwe Testament wel 10 voorbeelden vinden. Ik heb ze in dat boekje over geestelijke groei alle 10 opgezomd. Of 7 of 10, ik weet niet wat het was. Allemaal voorbeelden van infantiel gedrag. Nou, als je om je heen kijkt of het nou evangelisch of evangelisch is, dat maakt allemaal niks uit. Je kunt al die infantiele dingen overal om je heen zien. Wanneer gaan we groeien? Wanneer gaan we opgroeien? Of we weten niet dat er zoiets als groei bestaat, want we horen er nooit over. Of we willen niet groeien, want het is zo lekker makkelijk om baby te blijven. Kun je ook nog eens een keer lekker uit je vlees gaan. Jongen, dus is een hele vraag aan het eind, zeg. Op dit late uur. Maar goed, we kunnen daar nog een hele lange preek over houden. Ik geloof dat ik het daar maar bij laat. Ik vind u erg dapper dat u het tot 9:58 hebt volgehouden. Het is uw eigen schuld, dan moet u mij niet zoveel vragen stellen. Ja. Jan Willem wil de volgende keer geen oproep doen in die zin.